Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Op zondagavond, ja, op zondagmorgen ook trouwens, maar op zondagavond ook mooi. Met elkaar Gods woord openen, liederen te zingen. En na te denken over de Heer Jezus, want daar wil ik met u over spreken vanavond. Het gaat om Hem. En we hebben gezongen, die ook voor u de hemel verliet. Nou, dat heeft hij gedaan. En we zitten in de adventtijd natuurlijk. En dan staan we weer extra stil bij dat de Heer Jezus mens werd. Advent, kom. En misschien is dat ook wel de bede van ons vanavond, Heer Jezus, kom. Onze broer die bad dat in het gebed ook. We zien uit naar zijn wederkomst. Maar we staan vanavond stil bij zijn eerste komst. Hoe hij voor ons de hemel verliet. En dat doen we uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 14 tot en met vers 18. We zullen dadelijk even wat tijd nemen om die versen in te leiden vanuit de versen die daarvoor staan. Maar we lezen vers 14 tot en met vers 18. En ik geloof dat wij als christenen, als kinderen van God, niet altijd per se elke zondag weer wat nieuws hoeven te horen. Die aloude boodschap, wordt u daar nog warm van? Ja, toch? En dan denk ik altijd maar aan Isaac. Hij ging het veld in om de dingen te overpeinzen. Nou, vanavond gaan we een stuk tot ons nemen. En uiteindelijk hebben we dadelijk ongeveer zo'n 8 punten. Waarom dat de Heer Jezus mens werd. Niks nieuws, allemaal bekend. Maar dingen om te overpeinzen. En ik belijd u eerlijk, ik heb het nodig dat ik de dingen met betrekking tot dat reddende evangelie van de Heer Jezus Christus gewoon nodig heb om ze regelmatig te horen. Jullie niet? Nou, ik wel. Goed. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Ja, dat is de Heer Jezus dus, hè? Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou ontronen. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. Ja, mensen die aanloop naar kerst, dat we weer eens even stilstaan bij die menswording van de Heer Jezus. Want wat is er gebeurd, hè? Ik heb het idee dat we dadelijk de eeuwigheid nodig hebben om te beseffen en te doorgronden wat het geweest is dat de Heer Jezus, die tweede persoon van die goddelijke drie eenheid, dat die mens werd. Een mysterie lijkt me. Het is een mysterie, want hij, ja, dat leren we dan van Paulus uit die Filippenzenbrief, dat hij het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar ik geloof de Heer Jezus is God en hij is altijd God gebleven, ook toen hij hier op aarde was. Hij heeft die menselijke natuur erbij aangenomen. Zo werd hij volledig God en volledig mens. Hij was al volledig God. Hij nam die menselijke natuur erbij aan. En daarmee wordt hij dus die unieke, want hij is uniek, er is er maar één van. Er is er maar één die volledig God is en volledig mens is. Daarmee wordt hij die unieke middelaar die tussen u en mij, want ik hoor daar ook bij, en God in kan staan. Ja, vanuit zijn volledig God zijn vertegenwoordigt hij God naar de mensen. Vanuit zijn volledig mens zijn vertegenwoordigt hij de mens naar God, die unieke middelaar. En dan hebben we het over het woord. Het woord van God. Het woord van God is vlees geworden, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Het woord van God is vlees. Nou, wie is daar dan vlees geworden? Dat lezen we in vers 1. En nogmaals, we hebben het honderden keren gehoord, maar het is zo prachtig. In het begin was het Woord. Ja, zijn eeuwig voorbestaan lezen we daar. De Heer Jezus was er al voordat hij aan deze schepping begon. Hij is eeuwig. Hij kent geen begin. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En dat geeft die eeuwige relatie aan die daar is tussen de Vader en de Zoon. In volkomen harmonie. En dan komt er zo mooi. En het woord was God. En dan niet om het woord aan te vullen, maar dan denk ik er altijd tussen. En het woord was zelf God. De Heer Jezus is God. Dan zien we dat daar zijn eeuwige wezen beschreven wordt, zijn eeuwig zelfbestaan. Dat is nog nooit eerder gebeurd, dat God mens wordt en dat zal ook nooit meer hoeven te gebeuren, gelukkig. Het is eenmalig gebeurd. En tijdens zijn mens zijn hier op aarde heeft de Heer Jezus in gehoorzaamheid dat volmaakte offer gebracht, waardoor wij nu hier bij elkaar kunnen zitten vanavond. Wat een wonder. Wat een wonder. Eigenlijk alweer genoeg om te overpeinzen deze week. Ja, toch? Ja. Nou, maar de Bijbel geeft nog veel meer. Volkomen God, volkomen mens. Laten we even kijken wat de inleiding is tot deze vers. En dan gaan we naar vers 5 toe eigenlijk. Dan schrijft daar, ik geloof dat die van Paulus is, deze brief. Maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt daar: want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. De briefschrijver heeft het over een wereld die nog gaat komen. Een wereld die nu nog niet zichtbaar is. Daar worden allerlei kreten in deze brief gegeven die daarnaar refereren. Maar de inleiding tot onze verse vanavond neemt de schrijver Psalm 8. Hij zegt: want iemand heeft ergens betuigd, en dan gaat het over Psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, alle dingen hebt gij onder zijn voeten geworpen. Als we deze psalm lezen in het Oude Testament, Psalm 8, dan gaat dat over de kroon van de schepping. De mens is het meest unieke als het gaat om Gods schepping. In die zin heeft God hem erboven geplaatst. Nou, dat lezen we ook in Genesis, dat Adam en Eva dat mandaat krijgen om deze wereld te onderwerpen. Maar als we de schrijver van de Hebreeënbrief goed begrijpen, en ik denk dat we dat doen, dan gebruikt de schrijver hier Psalm 8 om eigenlijk een overstap te maken van de mens zoals u en ik, de kroon van Gods schepping, naar die unieke mens, de Heer Jezus Christus. Daar gebruikt hij deze psalm voor. Want dan gaat hij verder in vers 8b. Want bij dit alles, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets onderworpen dat hem niet onderworpen zou zijn. Dan heeft hij het over de Heer Jezus. Want, en dat werd net ook gebeden gezegd, of gebeden, dat meende ik. Van ja, wij weten ten diepste dat de Heer Jezus de overwinning behaald heeft, toch? Aan het kruis van Golgotha. Wij weten dat er een tijd gaat komen dat hij als koning zal heersen hier op deze aarde. Vanuit Jeruzalem, van de troon van David. Ja? Wij weten dat uiteindelijk de Heer Jezus zichtbaar gaat worden voor de ganse schepping hier op aarde. Maar dat zien wij nu nog niet. Dat zien we nu nog niet. Nou, dat is de overstap die de schrijver maakt van de Hebreeënbrief. Van de mens naar de Heer Jezus. Wij zien nu nog niet dat alles onderworpen is aan de Heer Jezus Christus. Maar wat zien we wel? Vers 9. Wij zien Jezus. Ja, niet met deze ogen nog. Nee, maar wij zien hem met de ogen van ons hart. En ik hoop dat u dat allemaal kan beamen vanavond. Dat u zegt, ja, inderdaad. Als ik kijk met de ogen van mijn hart, dan zie ik de Heer Jezus. En niet alleen dat, maar ik zie ook zijn positie. Ik zie hem met eer en heerlijkheid gekroond. Daartussendoor zegt de schrijver nog dat de Heer Jezus, die we zien, voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Waarom? Vanwege het lijden van de dood. Kijk, daar heb je dan zo'n punt. Waarom moest de Heer Jezus nou mens worden? Hij moest mens worden om te kunnen lijden en beneden de engelen gesteld te worden vanwege dat lijden van de dood. Opdat, met als doel, dat hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken. Nou, even voor alle duidelijkheid, een ieder, daar hoort u en ik ook bij. Dus waarin heeft God onder meer zijn genade bewezen? Door zijn zoon te geven, ja, opdat hij voor een ieder de dood zou smaken. En als we dadelijk in onze schriftlezing verder gaan, dan zien we dat de Heer Jezus door zijn dood de duivel overwonnen heeft. Maar nu eerst even nog dit. Want deze zin eindigt dan met, opdat hij voor ieder de dood zou smaken. Wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is zo fantastisch mooi. Wie van jullie is er wel eens op bezoek geweest bij koning Willem-Alexander? Niemand? Niemand. Nou ja, stel je voor dat je daar van de week op bezoek moet. En je zou hem ontmoeten. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Ja, dan zeg je niet, hey Willem. Nee, hè? Nee, dan ben je netjes. Dan zeg je, majesteit, zeg je dan. Dan zeg je, majesteit. Koning Willem-Alexander, majesteit. Want je weet wie hij is. Je weet welke positie dat hij bekleedt. Je hebt dan de beleefdheid om te zeggen, majesteit. Want daarmee duid je aan de heerlijkheid die hij heeft, de positie die hij heeft, de rijkdom die hij heeft. Alles. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. We zien de Heer Jezus gekroond met majesteit in zijn heerlijkheid. Het was de Vader zelf die tegen hem zei, kom maar zitten aan mijn rechterhand. Jij bent de enige die plaats in kan nemen. Ja, niemand heeft daar recht op. Bekleed met majesteit en met eer gekroond. Weet u nog dat de Heer Jezus verkocht werd door een van zijn discipelen? 30 zilverlingen. Ja, de geschatte waarde van hem die zij geschat hadden, zegt de Bijbel dan. De Heer Jezus, dus de Zoon van God, God de Zoon. En de mens schatte hem 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf, getaxeerd. En nou zegt de schrijver hier, hij is niet alleen met die majesteit gekroond, maar hij is ook met eer gekroond. Daar wordt het woord taxatie, schatting gebruikt. Oh mensen, dat is zo mooi. God de Vader, die taxeert zijn Zoon op een andere wijze dan dat de mensen het gedaan hebben. De mens zei, kruisig hem. De mens zei, weg met hem. We hoeven hem niet. De mensen zeiden, 30 zilverlingen, meer dan genoeg. Maar de Vader zegt, lieve Zoon, jij verdient de ereplaats. Ik schat jou anders in dan wat die mensen doen. Want tegen wie van de engelen heeft God nou ooit gezegd, zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gemaakt heb door een voetbank voor je voeten. Dat heeft de Heere God alleen maar tegen de Zoon gezegd. Dat is een hele andere taxatie dan dat de mensen gedaan hebben. Nou, en dan zegt vers 10, want het paste hem, het voegde hem, het betaamde God. God schitterde daarin, zegt de Bijbel eigenlijk letterlijk. Om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, lieve zusters, jullie zijn vanavond ook even zonen, want zo noemt de Bijbel ons ook, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Kijk, de Heer Jezus moest mens worden. Hij moest dat lijden wat God voor ogen had om die mens te redden, moest hij doorstaan. We zitten weer in de tijd voor kerst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Daar zit verschil in. God heeft niet een kind gegeven voor aan het kruis. Nee, hij heeft een kind gegeven aan de wereld, opdat dat kind zou opwassen en een zoon zou worden. En in gehoorzaamheid aan het kruis zijn leven zou geven voor u en voor mij. En dat opwassen, dat moest door lijden heen, wat eigenlijk zijn hoogtepunt bereikte. Daar op het moment toen hij aan het kruis hing, door de Vader verlaten was. Nog bad voor degene die om hem heen stonden. Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En uiteindelijk riep hij uit, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is dat kind dat geboren is, die zoon geworden is, doordat hij opgroeide in gehoorzaamheid aan zijn Vader. En als we het dan hebben over de menswording van de Heer Jezus Christus, dan beseffen we, misschien maar ten dele, maar we beseffen dat de eeuwige zelf, hij stapt uit de eeuwigheid en hij stapt in de tijd waar dat lijden, hoe moeten we dat duiden? Wanneer begint dat lijden nou eigenlijk van de Zoon van God? Ik denk als ik Openbaring goed begrijp, daar staat dat het lam is geslacht van voor de grondlegging der wereld. De eeuwige die alle kennis heeft en alles weet wat er te weten is, wist ook dat scheppingsplan wat hij had toen hij aan de wereld begon, dat fout zou gaan. Daarom had de eeuwige ook al dat reddingsplan klaar. Hij kon in die zin aan dat scheppingsplan beginnen. De eeuwen gestapt in de tijd, het lam geslacht voor de grondlegging der wereld. En dan geloof ik, als we het hebben over de menswording van de Heer Jezus Christus en dat lijden, wat daarmee verbonden is, dan zou je dat kunnen samenvatten in één woord. Identificatie. Vereenzelviging. Wat bedoel je daarmee, Frans? Nou, en ik weet, het is een kinderlijke benadering, een menselijke benadering, maar dan stel ik me zo voor dat dat gesprek daar in de hemel tussen de Vader en de Zoon, als die wereld gevallen is in zonde, en dat ze tegen elkaar zeggen, en nu dan? En dan zegt de Zoon, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Want het was de wil van de Vader dat God de Zoon naar deze wereld zou gaan. Mens zou worden, dezelfde weg zou gaan als u en ik. En in gehoorzaamheid de weg naar het kruis zou gaan. En daar de prijs zou betalen die u en ik verdienden. De straf die u en ik verdienden. En dan is daar die identificatie met de wil van zijn Vader. Hier ben ik om uw wil te doen. En vervolgens identificeert de Heer Jezus zich met zijn eigen schepping. Want wat staat er dan geschreven? Als de engel bij Maria komt, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen, Maria. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, het woord kan je ook vertalen met geboren wordt, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden. De maagdelijke conceptie. De verwekking van de Heer Jezus zonder tussenkomst van een man. Wonderlijk. De Heilige Geest komt over Maria. Maar als we het hebben over de menswording, betekent dat dat de Heer Jezus zich identificeert met zijn eigen schepping. Dat is iets wat, als je daarover nadenkt, we hebben het over overpeinzen. Dan denk je, Heere, wat is er toch gebeurd? Dat u, de schepper van hemel en aarde, u zich daarmee vereenzelvigde. U liet, dat bedoel ik niet banaal, maar u liet uzelf in de luiers leggen. U liet die zelf verzorgen. U hebt aan de borst gelegen van Maria. U bent kind geweest. U liet u opvoeden. Vul maar in. En hij onderwerpt zich aan zijn eigen natuurwetten. Ja, dat is lijden voor de Heer Jezus Christus. En daar stopt het niet bij, want vervolgens vereenzelvigt hij zich ook met die gevallen mens. We hebben gelezen, in alle dingen op gelijke wijze verzocht geweest. Ja, die mens die gevallen was. Dan komt die tweede mens, de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. Ja, we mogen zijn naam noemen. Want er is onder deze hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dan komt de Heer Jezus Christus en dan identificeert hij zich met die gevallen mens. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij de klappen van de zweep van het leven kent. Want hij gaat namelijk dezelfde weg als u en ik. Hij kent dezelfde verdriet. Hij kent dezelfde teleurstelling. Hij kent dezelfde pijn. Hij kent dezelfde zorgen. In alles. Er is geen weg van niemand hier in deze zaal. Er is geen weg die u of ik moet gaan. Of hij daar al niet geweest. Hij komt. En als of dat nog niet genoeg is, dan vereenzelvigt zich de Heer Jezus ook met die strafwaardige mens. Niet alleen met die gevallen mens, maar ook met die strafwaardige mens. Want dan zegt de Bijbel dat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. Waar u en ik zouden moeten hangen. Kijk, zie dat we op deze wijze steeds meer gaan zien van wat het betekende dat de Heer Jezus mens werd. En wat een lijden dat voor hem geweest is. Want dan hebben we het nog niet eens gehad over de heerlijkheid die hij had voordat hij naar deze wereld kwam. Waar hij om bidt in het hoge priesterlijk gebed. Vlak voordat hij naar dat kruis gaat. O Vader, verheerlijk mij weer met de heerlijkheid die ik had voor deze wereld was. Ja. Dat golde gelijk zijn wat de Heer Jezus ook achterliet. En uiteindelijk identificeert de Heer Jezus zich niet alleen met die strafwaardige mens, maar ook nog eens een keer met die sterfelijke mens. Dan legt hij daar vrijwillig zijn leven af. Dan weet hij wat het is om dood te gaan. Daarvoor moest hij mens worden, om te kunnen sterven. Want laten we heel eerlijk zijn. God, die zelf het eeuwige leven is. Dat is toch onmogelijk dat die sterft? Dan moet de Heer Jezus vlees worden. Om te kunnen sterven. Tot de dood van het kruis. Ja. Was het nou werkelijk zo noodzakelijk, hoor je wel eens zeggen, dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, dat hij mens werd, dat hij zo moest lijden? Dat hij zo moest lijden? Ach, een heel simpel antwoord daarop, uit Job. Job die begreep het. Job die niet begreep waarom hij in de situatie terecht was gekomen waarin hij zat. Hij zegt, ik heb niks verkeerd gedaan, ik weet niet waarom de Heer mij dit. En dan roept hij in zijn verdriet, in zijn pijn op een gegeven moment uit, was er maar een scheidsrechter tussen mij en God. Nou, in die situatie zijn we allemaal geweest. Voordat u de Heer Jezus leerde kennen. Oh, wat had je die scheidsrechter nodig. Want je moet er toch niet aan denken dat je voor God zou moeten verschijnen. Zonder dat de Heer Jezus die scheidsrechter wil zijn en is. Ja toch, was er maar een scheidsrechter. Was er maar één die zijn hand kon leggen op de schouder van de Heere God. En zijn andere hand kon leggen op mijn schouder, zeg Job. Die middelaar waar we net het al even over hadden. Was er maar één scheidsrechter. Die ons zou kunnen, want dat woord betekent dat. Die ons zou kunnen samenbrengen. Die ons zou kunnen verbinden. En dan vraag ik aan u. En wij hebben natuurlijk het antwoord wel klaar, maar dan vraag ik aan u. Stel je nou eens voor dat u degene was die het probleem zou moeten oplossen tussen die gebroken, gevallen wereld en die heilige God. Hoe krijg je die nou weer bij elkaar, Johannes? Ja, met een brug, ja, ja. Ben jij in staat om een brug te bouwen tussen deze gebroken wereld en de hemel, om zo maar te zeggen? Nee toch, hè? Nee, ja. Nou, al hadden we tot Sint-Jutters met elkaar nagedacht over een oplossing, we hadden hem niet gevonden. En dan zegt de Heere God, maar ik heb een oplossing. Ik heb een middelaar, Job, mijn zoon. En hij wordt mens. En hij houdt zijn hand op mijn schouder. En als jij je vertrouwen op hem stelt, legt hij ook zijn hand op jouw schouder. En hij verbindt ons met elkaar. Kijk, de Heer Jezus moest mens worden om die unieke middelaar te kunnen zijn. Ja. Dingen om te overpeinzen, toch? Ja, heerlijk. Als je vanavond niet kan slapen. Ja, dan denk je daar nog eens even over na. Nou, en dan komen we van lieverlee bij onze schriftlezing aan. Daar nu de kinderen van vlees en bloed aan vlees en bloed deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Daar heb ik net al iets over gezegd. Dat de Heer Jezus in alle facetten mens werd. Hij kreeg te maken met vermoeidheid. Ja, hij moest ook werken. De Bijbel leert ons dat, ze zeggen, is dit niet de timmerman? Dat betekent dat de Heer Jezus ook bezig was gewoon met een beroep. De Bijbel spreekt erover dat de Heer Jezus bang werd in Gethsemane. Hoe zijn zweetdruppels als bloed op de grond vielen. Wat een angst moet je dan hebben. Hij is werkelijk volledig mens geworden. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus verontrust was. Mijn ziel is ontdaan, wat zal ik zeggen? Vader, behoud mij uit deze uren. We lezen dat de Heer Jezus dorst had aan het kruis, mij dorst. Er zijn zoveel dingen die we vinden in de schrift, dat hij werkelijk echt mens geworden is. We lezen over de vermoeidheid van de Heer Jezus, hoe hij zit bij de bron. We lezen over het verdriet van de Heer Jezus als hij daar staat bij het graf van Lazarus. We lezen over de verleiding die hij heeft moeten doorstaan in de woestijn. Als de duivel hem 40 dagen lang verzoekt. Hij heeft op gelijke wijze deel gekregen aan bloed en vlees. 100% mens geworden. Opdat hij door zijn dood. Ja, dat moest hij mens worden. Hij moest kunnen sterven. Opdat hij door zijn dood. En dat hebben we in vers 9 al gelezen. Hij door de genade van God voor ieder de dood zou smaken. Hier gaat de schrijver daar nog dieper op in. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Kijk, die duivel had invloed gekregen. Die duivel had macht gekregen. Sommigen zeggen, die duivel had recht gekregen. Dat geloof ik niet. De duivel heeft geen recht. Alle recht komt de Heere toe. Maar de duivel had wel macht gekregen toen Adam hem die macht gaf. Adam die met zijn vrije wil ervoor koos om heel bewust van die vrucht te eten, gaf daarmee alle macht eigenlijk aan Satan. En omdat een mens die macht weggegeven had, moest er ook een mens komen om die macht weer terug te brengen bij wie hij behoort. En dan is het de Heer Jezus Christus die mens moest worden met als doel hier de duivel te onttronen. Dat woord is, zou je ook kunnen vertalen met inactief maken, werkloos maken, van kracht beroven. Want die Satan had macht over de dood, zegt de schrift. Hoe had hij die macht? Nou, ik zei al, door Adam, doordat de zonde de wereld inkwam. Doordat Adam zondigde, en de Bijbel zegt het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat hele pakket dat lag bij Satan. En Satan knechtte daarmee ieder die op deze wereld geboren wordt, zegt de schrift. Want mensen hebben angst voor de dood. Ja? Er is maar één ding dat angst voor de dood wegneemt en dat is het kennen van de Heer Jezus Christus. Hoe weet je dat nou? Dat leer ik van Paulus. Ja toch? Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn. Ja? Het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Ja, dat kon hij alleen maar zeggen omdat hij de levende Heer kende, waarvan we in de schrift lezen dat de Heer Jezus daar staat in Openbaring. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend en ik heb de sleutels van de dood en de dodenrijk. Hij had de overwinning behaald op Golgotha over de Satan die macht had over de dood. En dan zegt vers 15, opdat hij alle zou bevrijden, opdat alle zouden kunnen loskomen, want het is een mogelijkheid om bevrijd te worden. Dat is niet een automatisme. Niet ieder mens is automatisch gered. Nee. Niet iedereen is automatisch een kind van God. Wat ben je wel automatisch? Een schepsel van God. Absoluut. Maar kind van God, daar moet iets voor gebeuren. Ja, dan moet je wederom geboren worden, zegt de schrift. Dan moet je de Heer Jezus leren kennen. Je vertrouwen alleen maar op hem stellen. En nergens anders op, ook niet op jezelf. Dus je kan kind van God worden. En dan is er de mogelijkheid dat als je hem leert kennen, dat je los kan komen voor die angst voor de dood. En dan is de dood niet meer, zoals de Bijbel dat zegt, een laatste vijand. Ja, ik weet het, sommigen moeten daar nog doorheen, misschien wij allemaal wel. Maar we hopen natuurlijk op de opname van de gemeente dat de Heer Jezus ons thuis haalt en één keer hup, bij hem zijn. Dat is verreweg het mooiste voor ons natuurlijk. Maar als we dat niet mee mogen maken, dan moeten we nog door die deur van de dood. En de Bijbel zegt, het is een laatste vijand. Maar als we het bekijken vanuit het licht van Christus, dat hij de dood heeft overwonnen, dan wordt de dood niet meer onze laatste vijand. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan is de dood een verzoenende vriend, omdat we daarna onze intrek gaan nemen bij de Heer Jezus Christus. Op basis van het feit dat hij mens geworden is en de duivel ontroond heeft. Waarom moest hij mens worden? Om de duivel te ontronen. Om ons te bevrijden van de angst voor de dood. En dan staat er nog iets in vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Nee, hij is mens geworden. De Heer Jezus is niet een engel geworden. Hij heeft niet voor engelen aan het kruis gehangen. Hij is niet voor engelen gestorven. Hij schenkt geen vergeving en verzoening aan engelen. Nee, hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Trouwens, over die engelen, daar zegt Petrus ook zoiets moois van. Hè? Die engelen die begeren een blik te slaan in het evangelie wat u en mij ten deel is gevallen. Met andere woorden, ik geloof dat Petrus dit bedoelt. Die engelen die snappen niet dat God de Vader zijn Zoon geeft voor ongehoorzame mensen. En niet voor ongehoorzame engelen. En ze begeren dat evangelie te doorgronden. En dan zegt de Bijbel hier, ja, maar over engelen ontfermt hij zich niet. Hij is mens geworden, hij is geen engel geworden. Nee, hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Dat woordje ontfermen, dat betekent, hij neemt ons erbij. Hij neemt die mensen weer in bezit. Elke ziel die komt in geloof tot hem bij het kruis en zijn of haar knieën buigt, die neemt hij bij zich. Die zegt, kom, ik heb voor jou betaald. Gaat dat dan over ons, Frans? Jazeker, want hier staat toch het nageslacht van Abraham. Is dat dan niet primair het Joodse volk? Zeker, het nageslacht van Abraham is primair het Joodse volk. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat Abraham de vader is van de besnedenen en de onbesnedenen. Zeker, hij is de vader van alle gelovigen. Ja, Paulus zegt het in Galaten zo. Jullie bemerken dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Dus wat hier in die Hebreeënbrief zo mooi staat, dat hij zich ontfermt over het nageslacht van Abraham, dat gaat echt over u en over mij ook. Halleluja, wat een wonder. Wat een wonder dat daar een God is die zich ontfermd heeft over deze man. Deze man die echt niet zo'n fijne kerel was. Helemaal niet. En soms kom ik mezelf nog tegen. Hebben jullie er ook wel eens last van of niet? Ja, hè? Ook ja, ja. Hier zitten een paar zusters, die zijn eerlijk. Die zeggen tenminste ja, ja. Jullie zijn allemaal een beetje voorzichtig te knikken, maar je hebt er allemaal last van. Wees nou maar eerlijk. Ja, toch? Je komt jezelf keihard tegen. Ja, ach Heer Jezus, wat had ik u te bieden toen u uw genade aanbood aan mij? Helemaal niks, Frans. Nee, Heer, maar ik ben mens voor jou, Frans. En ik had jou alles te bieden. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Oh. En dan zegt vers 17, daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Hier krijgen we weer zo'n verdieping. Want het is niet alleen vlees en bloed worden en je onderwerpen aan alle natuurlijke ongemakken, baby worden enzovoort, enzovoort. Maar hier gaat de Heer Jezus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Die identificatie met die gevallen mens, weet je. Ook in de verleidingen. Ja, ik haalde het net al even aan. Daar in die woestijn, waar de Heer Jezus 40 dagen verzocht wordt. En dan vinden we in onze Bijbel alleen maar die laatste drie verzoekingen. Maar hij is 40 dagen en nachten daar verzocht door de Satan. En uiteindelijk krijgt hij honger. En dan, als je dan Gods zoon bent, ja, dan komt Satan mee. En dat doet hij nog steeds, ook bij u en bij mij. Ben jij een christen? Ben jij een kind van God? En dan heb je dat voor de zoveelste keer. Diezelfde verleiding kende de Heer Jezus Christus. En hij ging er doorheen. Hij weet waar u en ik doorheen gaan. Er is alleen één groot verschil tussen hem en mij. Hij zondigde in dat alles niet. En ik val er wel eens in. Ja. Maar hij is dus in alles gelijk geworden. Dat betekent dus, als ik verleiding op mijn pad krijg, dat ik op hem mag zien. En ik mag zeggen, Heer Jezus, maar u bent hier al geweest. Help alsjeblieft, Heer. En dan belooft de Bijbel dat hij met de verzoeking ook zal zorgen voor de uitkomst. Ja, want hij heeft die uitkomst bereid. Hij werd mens. En dat was nodig, want de Bijbel leert heel duidelijk dat de Heere God door het kwade niet verzocht kan worden. En we hebben gezegd met elkaar, de Heer Jezus is God. In zijn godheid kon hij niet door het kwaad verleid worden. Ik zeg het voorzichtig, maar hoe moet je het duiden? Hij moest mens worden om diezelfde verleiding te doorstaan. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Opdat, hij moest dus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat... Betekent met een uitwerking, het doel, hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Nou mensen, als dat je niet meer blij maakt, dan weet ik het ook niet meer. De Bijbel leert in dezelfde Hebreeënbrief dat wij nu een hoge priester hebben. Niet hadden, ook niet een keer zullen hebben, maar nu vandaag aan de dag hebben. Wij hebben een hoge priester. En buiten dat, het is niet zomaar een hoge priester. Het is een barmhartig en getrouw hoge priester. Hoe kon de Heer Jezus een barmhartig en getrouw hoge priester worden, volledig God, volledig mens, door mens te worden en dezelfde weg te gaan als u en ik. Dezelfde verleidingen te ontmoeten, te doorstaan. En dan zegt de Bijbel hier, hij is daardoor een medelijdend, een mild, hè, de vertaling zegt hier barmhartig, maar dat betekent het, een medelijdend, een milde, en een getrouw, een betrouwbare en vertrouwenswaardige hoge priester geworden bij God. Vind je het niet ontzettend mooi dat de Bijbel zegt in deze Hebreeënbrief dat Christus niet is binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Kijk, daar heb je die barmhartige en getrouwe hoge priester. Die daar, en we weten dat dat met zijn bloed geweest is, dat hij de hemel is doorgegaan. Maar hij is daar voor God verschenen. Ja, hij kwam door die weg hier op aarde heen. Alle verleidingen, alle ongemakken. Volledig mens geworden. Vlees en bloed aangedaan. Onder ons gewoond. Het is volbracht. En dan komt hij in de hemel. En dan verschijnt hij daar als de hoge priester. En ik geloof dat we hem straks ook bij de opname zo zullen gaan zien. Als de hoge priester. Waarvan de Bijbel ook nog eens een keer zegt dat hij voor ons bidt en voor ons pleit. Maar dan ben ik zo dankbaar dat hij daar eerst geweest is voor het aangezicht van God. Voordat u en ik daar ooit naar hoeven te verschijnen. Want nogmaals, ik zou niet graag voor God verschijnen. Als hij niet eerst daar voor mij verschenen was. Want dan kan ik zeggen, heren, ik heb geen recht. Ik heb geen recht op de hemel. Maar daar, het lam van God dat de zonde der wereld weg heeft genomen. Mijn hoge priester, trouw en barmhartig. Heren, alleen door hem. Halleluja. Die ook voor u. De hemel verliet. Kijk, daar zit in het hart van het evangelie. Hè? Halleluja mensen. Wat een vreugde. Wat een vreugde. Ja. Om die hoge priester te worden bij God. Om de zonde van het volk te verzoenen. Ja, nou wordt het even wat spannend. Want daar mag je tegenwoordig eigenlijk niet meer over praten. Hè? Dat God verzoend moest worden. Want dan hebben we het namelijk niet over Gods liefde. Dan hebben we het namelijk niet over zijn genade, maar dan hebben we het over zijn gerechtigheid en zijn toorn. Ja, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan. Ja, hij leidde dat leven, dat weet ik, dat leven zonder zonde. Volmaakt in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Dat leven, dat wordt ons toegerekend. Hij neemt onze zonde op zich en wij krijgen dat leven van hem. Maar dat leven van hem, mensen, laten we nooit vergeten. Dat leven van hem, dat aardse leven, eindigde daar aan het kruis. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen de Heere God zijn volle toorn uitstortte. Niet over mij en over u, maar over zijn eigen zoon. Om de zonden van het volk te verzoenen. Letterlijk betekent dat woord gunstig stemmen. Het bevredigen van toorn. Mag je dat hier nog zeggen vanavond, dat God boos is over de zonde? Ja toch? Ja hè? Ja mensen. Maar dat was het plaatje hè? We hadden het over dingen over pijn. Het plaatje was dat toen ik geboren werd, dat mijn weg naar het kruis zou gaan en dat ik daar zou hangen. En dat ik de toorn van God over al die zonden die ik gedaan heb, uitgestort kreeg. En dan zegt de Heer Jezus, Frans, jij aan de kant. En dan ga ik in jouw plaats hangen. En dan is daar de Heer Jezus die mij op die manier, want er moest een prijs betaald worden. Dat heeft te maken met Gods gerechtigheid. Dat heeft te maken met zijn toorn. Weet je, en dan is het zo mooi dat woordje verzoenen ook gebruikt wordt in Lucas 18. En dan zie ik hem daar staan, die tollenaar. Weet je nog, die man die niet eens zijn ogen op durfde te slaan naar boven. O God. Wees mij zondaar genadig. Zelfde woord. Eigenlijk zegt die tollenaar daar, ach heren, ik besef dat wat ik gedaan heb, dat gestraft moet worden. Heer, verzoen mij met u alstublieft. Kijk, die had het begrepen, die man. Heer, laat uw genade en waarheid mijn deel worden. Oh, en dan zie je die samenwerking van Gods eigenschappen. Ik had het over die liefde, die genade, maar ook die gerechtigheid en die toorn. Die samenwerking van die eigenschappen, die zie je samenkomen en werken in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die de hemel verliet en mens werd. De menswording van Christus. Ja, niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Niemand, de enige geboren zoon van God, heeft hem ons doen kennen. De Heer Jezus kwam. Hij werd mens om de Vader uit te leggen. Er was geen andere manier om dat vanuit de hemel te doen. Hij moest daarvoor naar deze wereld komen. Hij moest zich openbaren. Hij moest op die manier laten zien, kijk, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Nou, wat is dan die uitwerking voor u en voor mij van dat de Heer Jezus daar God gunstig gestemd heeft door dat volbrachte werk? Nou, we lezen het in 2 Korinthe 5, vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft geen zonde gedaan. Dat betekent deze tekst. Hij wist heus wel wat zonde was. Maar hij heeft geen zonde gedaan. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij, en dan hebben we het over God de Vader. Heeft God de Vader voor u en voor mij tot zonde gemaakt. Hij identificeerde zich met de strafwaardige mens. Weten we het nog? Ja. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Samenvattend, vers 18. Want, ja, dat is de redengevend. Met andere woorden, weet wel, lieve broers en zussen, doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, doordat hij zelf slechte behandeling ondervond, zegt de schrift hier, doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen, bijstaan, verdedigen. Haha, dan hebben we het over de Zoon van God die voor ons bidt en voor ons pleit. Advent, komst. 2000 jaar geleden kwam hij. Hij werd mens en straks mogen we hem ontmoeten. Die unieke Godmens, de Heer Jezus Christus, die zich volkomen identificeerde met u en mijn situatie en die straks tegen ons zegt, kom maar, nu mag jij je volkomen identificeren met mijn situatie. Kom binnen, je huis is gereed. Nou, overpeinzen, het veld in, net als Isaac. Lekker doorkouwen deze dingen. Ja, ik bid dat Gods Geest ook deze woorden uit de schrift, woorden uit de schrift bedoel ik, dat hij die woorden nog eens in onze gedachten brengt de komende week. Omdat we nog eens kunnen herkouwen en overdenken van wat een rijkdom ons ten deel gevallen is. Nou, wees ermee gezegend, broers en zussen. Amen.